Misschien heeft u dat ook wel een vreemde zin gevonden, die laatste zin van vers 8. Hoe kostelijk is in 's Heeren oog de dood van zijn gunstgenoten. Maar dat betekent: God acht het niet gering als zijn kinderen in gevaar zijn of zouden moeten sterven. Dat is kostbaar, dat neemt hij hoog op. En dat is dus een uiting van de bewaring die de Heere aan de zijnen wil geven. Maar wij zingen straks, gemeente, verder uit deze psalm, als we straks het amen van de preek gehoord hebben, 9 en 10 uit psalm 116. Och Heere, ik ben, o ja, ik ben uw knecht, en ik zal uw naam met dank erkentenis verheffen. 9 en 10 uit psalm 116. Wel nu, gemeente, het is dan weer nabetrachtingsdienst. We hebben voorbereiding en viering van het avondmaal inmiddels achter ons liggen. En in de cyclus die we gewend zijn, is er dan ook 's avonds nog tijd voor nabetrachting. Wat is nabetrachting, jongens en meisjes? Je zou kunnen zeggen 3 dingen. Terugkijken. Dankbaar omhoog kijken. En vooruitkijken. Dat is goed om dat te doen na een avondmaalsdienst. Het is ook nodig als we letten op wie we zelf zijn. Als we denken aan de wereld waarin wij leven. Ook als je denkt aan wat je van de Heere mocht krijgen. Het zij aan de tafel of in de kerkbank of thuis. Wat een gemeente op een avondmaalszondag krijgt. In het woord en in het sacrament. In het zien bediend worden. En het horen bediend worden van de genademiddelen. Het smaken dat God goed is voor een slecht mens. Dat roept gemeente gewoon om nabetrachting. Om bezinning. Hoe gaan we verder? Hoe mogen we en hoe moeten we verder? Hebben ze dat nou na de allereerste viering van het avondmaal ook gedaan? Zouden we kunnen vragen. Nou, niet in de vorm zoals we dat dan vandaag beleven. Maar ik geloof toch dat je lezend in Matteüs 26 mag zeggen, er is wel een soort nabetrachting gevolgd op die allereerste viering. En dan kun je letten op 2 dingen. Dat zullen ook de 2 punten van de preek zijn vanavond. We letten op wat er toen nog gebeurd is in de paaszaal. En wat er vervolgens gebeurd is buiten de paaszaal. Want dat zijn de 2 dingen waar vers 30 onze tekst voor vanavond over spreekt. Dus we gaan als thema boven de prediking schrijven de nabetrachting op het eerste heilig avondmaal. En die 2 dingen die we dan in de tekst vinden zou ik als volgt kunnen samenvatten. Dat is om te beginnen een lofzang en in de tweede plaats een kruisgang. De nabetrachting op het eerste heilig avondmaal. Lofzang en kruisgang. En eerst letten we dus op de lofzang. Ik heb de naam zojuist al laten vallen. Het Hallel, daar zit dat woord in wat ook te maken heeft met Halleluja. Looft de Heere. Het gaat om loven, om prijzen, om groot maken van God. En de Joodse traditie schreef daar een bepaald aantal psalmen voor. Er werd op 2 momenten gezongen bij de viering van het Pascha. Het kleine Hallel vooraf. Psalm 113. Psalm 114. Met name die laatste psalm gaat dus letterlijk over de uittocht uit Egypteland. Maar aan het eind van de viering zingt men in 1 keer door een rij psalmen die samen het groot Hallel vormen. 115, 16, 17 en 18. De psalmen die we dus vanavond op het liturgiebord hebben staan. Je moet zich voorstellen, gemeente, heel Israël houdt deze donderdagavond Pascha in de gezinssfeer, in al die huizen zitten mensen rondom tafels. En dan klinkt daar aan het eind van die avond uit duizenden kelen hetzelfde stuk van de psalmbundel. Maar tussen al die duizenden stemmen is er vanavond één unieke stem. Eén iemand die deze psalmen zingt zoals ze nog nooit gezongen zijn. Hij is namelijk de auteur van deze psalmen. Oh, het zijn natuurlijk psalmen van David en van anderen, maar het is uiteindelijk door de geest van Christus zelf geweest die deze psalmen heeft laten inspireren. En nou gaat de bedenker van deze liederen, gaat zelf op de laatste avond van zijn aardse loopbaan de psalmen van het Hallel zingen. Iemand noemde hem, en dat is een prachtige benaming voor deze avond, de opperzangmeester. Waarom is zijn zang uniek? Omdat hij zal gaan doen wat nodig is om deze liederen te gaan vervullen. Hoeveel beloften liggen er niet opgeslagen in deze vier psalmen, gemeente? Denk aan wat we zojuist hebben gezongen, psalm 116. Een van de lievelingspsalmen van Gods volk. Niet in de minste plaats, we zongen een woensdagmiddag nog in de preek over de tollenaar, omdat je daar iets leest van ellende, verlossing en dankbaarheid. Mensen die gekneld liggen in banden van de dood, die de angst der hel gevoeld hebben in meerdere of mindere mate, droefenis, benauwdheid hebben ervaren, want ze moesten sterven en ze konden niet sterven. Ze moesten God ontmoeten, maar ze hadden zoveel schuld dat ze er tegenop zagen en een borg nodig kregen en daarom gingen bidden om genade. Het zal toch voor onze avondmaalgangers, ja, voor ieder die de Heere heeft leren vrezen, ook een lievelingspsalm zijn, omdat je daarin de taal van je hart en van je eigen bevinding terug mag vinden. En dat dan op dat gebed God gaat luisteren, zijn oor neigt en waar gaat maken wat daar zo prachtig wordt beschreven. Onze God ontfermt zich op het gebed. De eenvoudigen wil God steeds gadeslaan. Hoe uitgeteerd ze zijn, hij ziet op ze neer. In het dodelijkst tijdsgewricht redt hij verloren zielen. Maar hoe kan dat? Het kan vanwege hem, die als de opperzangmeester ook psalm 116 gaat zingen. En die straks trouwens zelf de angst der hel zal gaan ervaren. Opdat hij mensen die het verdiend hadden er zou van bevrijden. Denk aan die andere psalm waar we straks een paar liederen uit zingen. 118, de Heer is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang, degene die mijn heil bewerkte. Want met zijn rechterhand die hoog verheven is, laat hij de wereld beven, maar houdt hij zijn volk in stand. Hoe kan dat? Omdat de Zoon die inmiddels aan Gods rechterhand is gezeten, eerst afstand zou nemen van al zijn privileges om verloren mensen tot kinderen Gods te maken. Nee, dat is een unieke gebeurtenis geweest, de Heere Jezus die aan de tafel de psalmen van het Hallel gaat zingen. En weet, daar ga ik straks de prijs voor betalen. Ja, niet alleen de prijs betalen voor die beloften die slaan op zijn discipelen en op al de kinderen van God. Maar, en dat is ook wel uniek gemeente, hij zingt ook beloften en verzen die over hemzelf gaan. Straks aan het eind van de dienst zingen wij onder andere psalm 118 vers 13... En ik dacht bij mezelf, zouden de discipelen er iets van begrepen hebben toen ze dat vers gingen zingen, dat ze degene in hun midden hadden over wie dat vers gaat. Ja, misschien hebben ze bij bepaalde stukjes wel naar hem gekeken. Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in 's Heere naam. Misschien hebben ze wel verwachtingsvol naar hem geblikt. De Heer is God door wie we aanschouwen het vrolijk licht na bang gevaar. Maar zouden ze de volgende regels ook hebben begrepen? Over het binden van de offerdieren, wat daarbij hoort, tot aan de hoornen van het altaar, dat er wel een offer past bij de klanken van de lof en van de dank en de zegen van de bevrijding door Gods goedheid, dat dat nooit om kan gaan buiten het bloedig offer. Vrees gemeente dat ze er nog niet zoveel van hebben gesnapt. Al waren ze dan leerlingen op de school van de Heere Jezus geworden. Maar al ben je leerling op die school gemeente. Er zijn er toch nog zoveel dingen waar een mens in moet groeien. Waar een mens steeds dieper inzicht in moet krijgen. Want kijk nou eens als ze straks de Heere Jezus volgen. En ze komen dan straks op die Olijfberg. En ze komen dan in die hof van Gethsemane. En dan gaan de dingen gaan gebeuren met de arrestatie en dat de Heere Jezus zich gewillig laat binden. Dan zijn ze verbijsterd. Dan zingen ze niet meer, maar dan vluchten ze voor hun eigen leven. Maar die ene gemeente die wist het wel. En dat is nou een van de dingen waar ik u ook vanavond mee wil bemoedigen en waar ik van hoop ook dat het mensen mag raken die de Heere Jezus nog niet kennen. En misschien wel zouden willen kennen. Of misschien wel helemaal niet, dat je geen belang bij hem hebt. Maar dat je nou vanavond iets van hem mag zien. Dat je zegt, dat blijft haken in mijn ziel. Hoe is het mogelijk? Nou weet hij alle dingen. Er staat ook ergens in een van de evangeliën, Jezus wetende alles wat over hem komen zou. En hoe gaat hij de nacht in? Met welke gemoedsgesteldheid neemt hij afscheid van het leven? Hoe gaat hij zijn vervolgers, zijn arrestatieteam tegemoet? Nog maar een enkel uur en ze binden hem met boeien. Hoe is hij eronder? Hij gaat zingend de nacht in, gemeente. Niet met smeekgebeden, niet met klaagliederen, maar met een lofzang. Wat vindt u van de Heere Jezus, gemeente? U die hem mag kennen, is hij niet al uw liefde waardig? U die hem zoekt, zou er bij zo'n Heere Jezus geen gewillig hart zijn om ook u erbij te nemen en om ook u zijn heil te schenken? U die niks ziet of jij die niks voelt voor Jezus. Als we zien hoe gewillig, hoe vastberaden, hoe blijmoedig hij naar het kruis onderweg is. Met de woorden op de lippen waar hij zelf graag en gewillig en met een liefdevol hart voor gaat betalen. Zouden we hem niet allemaal moeten liefhebben, gemeente? Als hij zo is zoals we hem hier ontmoeten. Ja, en waar ik ook nog eens op wil wijzen is dat als we de Heere Jezus deze lofzang horen zingen, dat we dan niet alleen in hem die gewillige zaligmaker ontmoeten, maar ook, ik wees daar vanmorgen, dacht ik ook al op, de volmaakte wetsvervuller. Wat we in de paaszaal zien gebeuren, zijn allemaal voorschriften die vallen onder de wet waaronder alle Joden hebben te buigen. En u weet het toch nog wel van vanmorgen. Geworden uit een vrouw, Geworden onder de wet. Ik kan het u niet vaak genoeg prediken. Want daarin ligt uw zaligheid. Als u zelf door de wet veroordeeld wordt. Als u door die vloek van die wet benauwd wordt. Als u dreigt door het oordeel van de wet om te komen. Hij is onder de wet gekomen. Hij heeft onder alle voorschriften van Mozes en van het Joodse volk gebogen. En alle rituelen volbracht. Opdat hij degene die onder de wet waren verlossen. Zou van de wet, van de plichten, van de sleur, van het moeten en van de dreiging. Jezus zingt ook daarom mee. En dan komen we, gemeente, aan een volgend punt wat ook te maken heeft met die lofzang. Het is dus een lied van lof en prijs. God wordt groot gemaakt, straks 118 vers 14 aan het eind. Want zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid. God wordt geprezen in het Hallel. Maar, zei een uitlegger, de psalmen van dat Hallel zijn ook liederen van vertrouwen. Denkt u daar ook eens even over na. En hoef je niet ver te zoeken, ik denk weer even aan dat hele bekende psalmversje dat we woensdag met de kinderen zongen. Van God heb ik lief, waarom? Want die getrouwe Heer hoort mijn stem. En dat is dan weer zo'n diepe gedachte van deze avond en van dit zingen van Psalm 116. Want dan gaan die discipelen, jongens en meisjes, ook Psalm 116 zingen. Petrus zingt het ook en Thomas en al die anderen. Hij neigt zijn oor en redt mij keer op keer. En jij zingt het ook graag, prachtig psalmversje. Waarom kunnen mensen zoals wij dat psalmvers zingen? Waarom kunnen zondaren liederen van vertrouwen zingen? Waarom mogen ze met vertrouwen van een avondmaal zondag terugkomen, de blik naar de toekomst slaan en het ook voor nu zeggen en geloven? Hij redt mij keer op keer, ik verpruts het keer op keer, maar hij zal als de getrouwe over mij waken. Waarom kan dat, gemeente? Omdat die opperzangmeester binnenkort een andere psalm gaat zingen. De psalm die we hem ook in het avondmaalsformulier van morgen hoorden zingen. Psalm 22. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En toen kwam er geen antwoord. Toen kwam er geen Hij redt mij keer op keer. Toen hing Christus alleen in het donker tussen hemel en aarde. Helemaal uitgeworpen. Geheel verlaten van God en mens. Zonder helper, zonder bijstand. Opdat ik, zegt de catechismus, in mijn hoogste aanvechting verzekerd mag zijn. Dat die totale verlatenheid mij bespaard blijft, dankzij mijn Heere Jezus. Gemeente, waarom kunt u vanavond het Hallel zingen? Daar is voor betaald. Daar is met bloed voor betaald. Nou, er zit nog wel wat meer in dat Hallel, gemeente. Het zijn liederen van lof, liederen van vertrouwen. Ik noem u in de derde plaats ook liederen van dank. Want er worden niet alleen beloften van God in deze psalmen gevonden. Maar er worden ook geloften van mensen gehoord. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan? Zo zongen we het toch net. En zo leeft het toch ook in het hart van wie vanmorgen, hoe dan ook en waar dan ook, een zegen van God ontving uit woord en of uit het sacrament. Die verwondering over wat God in het dodelijkst tijdsgewricht aan een arme zondaar wilde schenken. Of om het met die andere psalm te zeggen, dat ik niet door vijands zwaard ben gestorven. Het had er wel veel van weg en ik had het er ook naar gemaakt dat mijn zonde mij zou doen omkomen en dat de duivel me voor altijd in zijn macht zou hebben en dat ik zou wegzinken in mijn ongerechtigheid. Maar als het dan zo is, ik zal door vijands zwaard niet sterven, wat dan? Maar leven, waarvoor? En des Heren dan, waardoor wij zoveel heil verwerven, elk tot zijn eer doen gadeslaan. En is dat ook waarom u naar de nabetrachtingsdienst bent gekomen? Om als dank voor dat ene volmaakte, afdoende offer van de Heere Jezus, nou jezelf ervoor over te hebben. Niet om te betalen natuurlijk, nee, maar als dankoffer. Hoe dan, dominee? Wordt eens even praktisch. Nou, ik dacht, laten we daartoe nou vanavond eens even dat laatste hoofdstuk van Hebreeën lezen. U dacht, wat heeft dat nou met Matteüs 26 te maken? Maar het gaat in feite over diezelfde dingen. Heeft u dat niet gemerkt toen de ouderling het voorlas? Dat het daar ook gaat over dat offer van de Heere Jezus. Dat hij buiten de legerplaats geleden heeft. En dat hij daar zijn leven heeft afgelegd om te betalen voor de schuld. En wat moet daar nou de reactie op zijn van de mensen die daarvan profiteren? Mensen die daar de vruchten van plukken. Nou, neem bijvoorbeeld Hebreeën 13 vers 13 gemeente. Laat ons dan tot hem uitgaan, buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende. Dat is wat anders dan betalen voor je zonde. Maar het is toch een offer. In 2015, de plek waar je gesteld bent, tot hem uitgaan. Iedereen kan zien, hé, die hoort bij die. Hij hoort bij de Heere Jezus. Maar dat levert dan wel wat op, zijn smaadheid dragende. Of wat dacht u van vers 15 uit Hebreeën 13? Dat is ook na betrachting, nadat hij zijn offer buiten de legerplaats gebracht heeft. Wat blijft er over voor dat volk dat uit genade zalig wordt? Laat ons dan door hem, ja, daar heb je het wel, door hem, blijft u bij hem, leeft u uit de ware wijnstok, maar laat ons door hem altijd goden opofferen, een offer aan de des lofs. Wat is dat dan? De vrucht der lippen die zijn naam belijden. Wilt u het nog praktischer? Kijkt u dan naar het begin van Hebreeën 13. En ik dacht, het is misschien wel goed om daar elkaar toe aan te sporen. Om dat hoofdstuk nou eens even erbij te houden de komende tijd. En als je af en toe terugdenkt aan vandaag, wat je gekregen hebt, wat je beleefd hebt. Je zoekt weer de nabetrachtingsstof op. En je leest zomaar één tekst uit Hebreeën 13 en je zegt vandaag moet ik daar nou eens heel speciaal aan denken. En morgen lees ik een andere tekst. Bijvoorbeeld vers 1. Dat de broederlijke liefde blijft. Heren, hoe zou dat nou van de week gestalte moeten krijgen? Als ik me in de gemeente begeef. Als ik met mensen uit de kerk spreek. Als ik probeer aandacht te geven aan anderen uit de gemeente. Of vers 2. Vergeet de herbergzaamheid niet. Of vers 4. Over het huwelijk en het huwelijksbed. Wat vraagt u in dat opzicht van mij? Aan dankbaarheid, aan heiligheid, aan offeren van mijn leven, het altaar van de dankbaarheid. Gemeente, dat hoofdstuk Hebreeën 13 zit zo vol, daarom zet de Bijbelvertaling er ook boven, verschillende vermaningen. Ze konden er niet één noemer voor vinden. Er zijn zoveel verschillende dingen die erbij komen kijken als een mens vraagt, Heere, wat zal ik u vergelden voor de weldaden aan mij bewezen? Want dit is geen lijstje gemeend om af te vinken en om daarmee een plek in de hemel te verdienen. Het zijn dingen die gezegd worden tot mensen die weten van een offer buiten de legerplaats. Die weten van die borg die de stad Jeruzalem is uitgeworpen om zijn leven te geven tot een rantsoen voor velen. Het gaat om dankbaarheid. Maar u krijgt allerlei aanwijzingen hoe dat praktisch gestalte mag krijgen. Door hem, onthoudt u dat wel, blijft gaan om het putten uit de Heere Jezus. Nou ja, als je nou niet aanging, en als je nou behoort tot die groep die dan wel genoemd wordt de bekommerden, mensen die daar wel ontzaggelijk mee worstelen, die daar ook in de afgelopen week mee gelopen hebben, misschien wel dankbaar waren dat het ook nog biddag werd, en er onderwijs gegeven werd over het gebedsleven. Hoe krijg je nou deel aan die dingen die je moet hebben? En je bent er verder mee gaan worstelen, maar het werd zondag en je kwam er toch niet uit. En je bleef tot je eigen verdriet zitten. Ach, misschien mocht er wel een glimp van dat genadelicht in je ziel vallen, ook toen je in de kerkbank zat of thuis zat te luisteren, want dat kan. Het komt niet tot het vieren van het sacrament, maar toch te mogen merken, er is wel bemoeienis van God met mijn ziel. De Heere weet kennelijk wel van me af, want er worden dingen gezegd, ja, die heb ik ook van de week in de binnenkamer nog genoemd. Gemeente, wanneer we dan ook vanavond de Heere Jezus ontmoeten in zijn gewilligheid, in zijn liefde, in die vreemde blijmoedigheid waarmee hij de paaszaal zingend is uitgegaan om op weg te gaan naar een vloekhout. Gemeente, zou er bij zo een voor een arme zondaar geen plek zijn? Zou er bij zo'n gewillige borg geen liefdevol oor zijn en een open hart voor wie met zijn zonden en ellende tot hem zich ter genezing gaat wenden? Gij die God zoekt in al uw zielsverdriet, houd aan, grijp moed. En dan belooft de psalm het, uw hart zal vrolijk leven. Maar zie alstublieft dan niet op uzelf, maar leer zien op hem. En als je nou zonder strijd afbleef, dat kan ook nog. Onbekeerden, zonder smaak in de dienst van God, zonder oog of hart voor de liefde van Christus, zonder gevoel als het gaat over datgene wat een ander zijn hart verbroken heeft. En je blijft er koud en kil onder. Ja, dan heb je geen lofzang op de lippen op een zondagavond als deze. En dan zal ik die lofzang ook niet op uw lippen leggen, gemeente. Of op jouw lippen. Mensen die op weg zijn naar de rampzaligheid hebben geen reden om lofzangen te zingen. Ze worden wel aangespoord om zich te haasten om huns levenswil, om nog aan die rampzaligheid te ontkomen en nog wat anders te ontvangen. Nog is het genadetijd. Nog klopt de God op de deur van het hart, ook van de hardste zondaar onder ons, die er niks van moet hebben, die er niks van ziet, die niks begrijpt van genade, die zich ergert aan het kruis, die zich ergert aan zondaren die wel gered worden. Maar gemeente, het kan nog. Het kan nog, maar haast u. We zeiden het in het gebed al. De duivel heeft kennelijk het besef dat de tijd heel kort is. En de Hebreeënschrijver zei er ook wat over. Wij hebben hier geen blijvende stad. Ik weet niet of wij elkaar nog terugzien hier in de kerk onder een preek, of we elkaar terugzien bij een avondmaalsviering. Haast u, onbekeerde. De deur staat nou nog open. Nee, het vergt die geloofsband aan de Heere Jezus om echt ook deze dag en vanaf deze dag een lofzang te gaan zingen. Ware discipelen krijgen het verlangen om mee te doen, om met de Heere Jezus ook deze psalmen op de lippen te nemen. Maar die ware discipelen, gemeente, ik haast mij naar het tweede punt, die gaan hem in een ander opzicht ook volgen. Want die lofzang is het enige niet. We gaan het ook nog hebben over een kruisgang. Want ze vertrekken dus uit die zaal, lopen een eindje door Jeruzalem. En we hebben woensdag, ik meen 's avonds tegen elkaar gezegd, toen zijn ze waarschijnlijk langs de poort van de tempel gekomen met die koperen deuren, weet u wel, met die versieringen, die koperen wijnranken erop. En toen is Johannes 15 besproken. En zo zijn ze al lopend verder gaan praten en gaan luisteren naar wat de Heere Jezus nog meer te zeggen had. En uiteindelijk komen ze dan inderdaad door het Kidrondal, dat dal wat tussen Jeruzalem en de Olijfberg in ligt. Degenen die in Jeruzalem geweest zijn, die zien dat zo voor zich. Dat gebied wat nu helemaal bezaaid is met al die witte Joodse grafstenen, met aan het eind daar die dichtgemetselde poort, daar moet de Heer Jezus toen nog doorheen gelopen zijn. En dan door dat Kidrondal, waar we eerder een koning met zijn gevolg doorheen hebben zien lopen in een gedenkwaardige nacht. Ik weet niet of u die geschiedenis bij de hand hebt, maar er was zo'n moment in het leven van koning David, toen hij op de vlucht moest slaan voor Absalom, dat hij met zijn getrouwen uit Jeruzalem is weggelopen in de richting van het oosten. En toen kwam hij door het Kidrondal en al zijn getrouwen waren bij hem en weenden over wat de koning op dit moment werd aangedaan. Maar nu loopt Christus, de koning, met zijn gevolg diezelfde plaats door, gemeente. Maar voor hem wordt dit de nacht waarin ook de laatste getrouwen hem zullen gaan verlaten. En voor hem ontsluit zich de weg naar het kruis. U zegt, ja, maar die Olijfberg, dominee, ja, die Olijfberg wordt straks natuurlijk de plek van waar de Heere Jezus gaat opstijgen naar de hemel. Maar voorlopig zal hij alleen maar op de helling van die Olijfberg in die hof van de olijven zijn gebedsworsteling gaan meemaken en vervolgens zijn arrestatie. En moet hij dan eerst weer terug naar Jeruzalem om allerlei verhoren te ondergaan. En daarna gebeurt wat in Hebreeën stond, dat hij buiten de legerplaats, buiten de poort moest gaan leiden en ze hem opnieuw de stad hebben uitgestuurd om hem naar Golgotha te brengen. Dat is de gang die de Heere Jezus nu eerst gaat maken, gemeente. In dat woord Olijfberg, daarin gloort al wel iets van de heerlijkheid die in het verschiet ligt. Die heerlijkheid waarvan we vanmorgen hebben gezegd, vanwege wat hij daarvan in de verte heeft gezien, heeft hij de kracht ontvangen om het kruis te verdragen en de schande te verachten. Maar vooralsnog is het door lijden tot heerlijkheid. Eerst naar de heuvel en dan naar de berg. Ja, die discipelen zijn er in eerste instantie wel bij. Alleen ze blijven niet bij hem. Straks komt er een moment dat ieder voor zichzelf kiest. En ze vluchten voor hun leven. Ze hadden het anders beloofd. Denkt u niet alleen aan Petrus, want dat hebben we natuurlijk toch gauw, dat je dan zegt, ja, Petrus had gezegd, ik ben bereid met u in de dood en in de gevangenis te gaan. Maar vergeet u niet dat de evangelist erachteraan zegt, en desgelijks zeiden ook al de discipelen. Weet u wel, net als Psalm 16 vanmorgen. Gij zijt de Heer, ik zal u nooit verzaken. Kennelijk waren dat voor deze naavond te grote woorden voor de discipelen geweest. En dat heeft twee kanten gemeend. Aan de ene kant kun je natuurlijk zeggen, ja, dat moest zo eenmaal zijn. Dat moest gebeuren. Jezus moest de pers alleen gaan treden. En geen van de volken was met hem. Zo stond het in de profetie en zo moest het gaan. Hij moest werk gaan doen waar niemand voor geschikt was. Wat hij alleen kon dragen. Het moest zijn dat ze hem allemaal in de steek lieten. Dat zal wel. Maar het is ook schuld. Het was te danken aan overmoed en onbegrip. En het verzwaarde op dat moment ook het lijden van de Heere Jezus. Ik noem het weer met een psalmwoord, psalm 88. Al mijn bekenden zijn verdwenen. Terwijl de discipelen ook de lofzang hadden gezongen. En een paar uur later vluchten. En nog weer later zelfs vloeken. En dat bepaalt ons erbij, gemeente, dat nabetrachting houden meer moet wezen dan alleen maar zingen. Begrijpt u? Het is natuurlijk geweldig om vandaag een zegen ontvangen te hebben en daar ook op dit moment helemaal vol van te zijn. Ik kan me voorstellen, mensen die dat misschien ook voor de eerste keer meemaakte en die daar nog niet over uit kunnen, dat de Heere dat heeft gegeven, dat die opening gaf, dat hij trok en dat hij riep. Nou, dat je dan de psalmen met je hele hart gaat zingen. God heb ik lief. Ik zal uw naam met dank erkentenis verheffen. Maar dat zingen, gemeente, kan het hem op zich niet doen. Er moet meer zijn. Er moet sprake zijn van twee dingen. Van een lofzang en van een kruisgang. Wij moeten de Heere Jezus vanavond niet alleen maar nazingen, maar hem ook gaan en blijven navolgen. En dat is in deze bedeling, zegt de schrift, altijd weer het volgen van een vernederde zaligmaker. Het lam volgen waar hij ook heen gaat, zegt een van de Bijbelboeken. Zelfs al is het via de Olijfberg naar Golgotha met een kruis op zijn rug. En het is niet de bedoeling, gemeente, dat u dat kruis van de Heere Jezus de komende maanden gaat meedragen. Er zullen binnenkort wel weer van die taferelen te zien zijn in Jeruzalem als dan de Goede Vrijdag gaat aanbreken en de Via Dolorosa gevuld wordt met duizenden pelgrims en er talloze kruizen worden meegesjouwd en meegedragen. Dat is niet Jezus volgen. Hebreeën 13 vers 13 is Jezus volgen. Laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende. En dan weet u zelf, ik zei het vanmorgen aan een van de tafels al, wat dat dan voor ons persoonlijk het meest betekenen zal. Welk kruis of kruisje dat moet wezen. Welke strijd dat dan zal zijn, welke specifieke zonde om uitroeiing vraagt, op welke zwakke plekken wij verdacht moeten zijn, omdat de duivel ook weet waar die zitten, of dat inderdaad iets te maken heeft met hoe er van buitenaf op je gereageerd wordt als volgeling van de Heere Jezus, dat je letterlijk en figuurlijk zijn smaadheid te dragen krijgt van anderen. Maar dat is wel wat de discipelen in de nabetrachting te doen staat. En wat de discipelen in Matteüs 26 dan gaan doen, gemeente, moet in dat opzicht wel tot waarschuwing zijn. Pas op voor overmoed. Pas ervoor op om vanavond van alles te beloven. Pas ervoor op om te drijven op wat u dan zult gaan doen uit dank voor de Heere. Blijf dicht bij hem. En fundeer uw leven op zijn belofte, niet op de uwe. Wantrouw uw eigen krachten. Want dat zingen van Gods lof en het volgen op de weg is altijd alleen maar om Jezus wil. En als de weg van het volgen dan kruisdragen op mocht leveren, erger u er ook niet aan. Er is op allerlei manieren ergernis van het kruis denkbaar. Voor mensen die voor de bekering staan, maar ook voor mensen die de Heere hebben leren vrezen en die vervolgens iets op hun schouders gelegd krijgen. En ze zeggen, hé, maar dat had ik niet gedacht. Ik zou toch zalig worden uit genade. Ik zou toch zingen, ik wandel in het licht met Jezus, geen duistere wolk bedekt de zon. Ja, maar zegt God, je wou achter de Heere Jezus aan. Kijk, daar loopt hij. Hij met het grote kruis op zijn schouders. Dan krijg jij een klein kruisje. Dat is jouw deel. Men zegt wel eens, de weg van de borg is de weg van de kerk. Ik geloof niet, gemeente, dat je mag zeggen dat dat geldt ten aanzien van de heilsfeiten. Zo wordt dat wel eens een keer uitgelegd. Je moet precies meemaken in een bepaalde volgorde wat de Heere Jezus heeft meegemaakt en wat hij heeft verworven. Van kerstfeest tot en met Pinksteren. Zo niet. Ik kan er geen grond in de schrift voor vinden. Maar de weg van de borg is wel de weg van de kerk als ik let op de staten van de middelaar. Zijn staat van vernedering en zijn staat van verhoging, dat is, gemeente, de blauwdruk voor het leven van de kerk. Hier de strijdende kerk, straks de triomferende kerk. Laten we eerlijk zeggen, dat valt niet mee. Wie wil er smaadheid dragen? Wie wil een kruis dragen? Wie wil dagelijks de strijd aanbinden tegen de duivel en de wereld en zijn eigen oude vlees? En toch, gemeente, is dat een weg waartoe de kerk zich ook vanmorgen biddend heeft verplicht. Ik denk aan een van de gebeden die vanmorgen vanuit het formulier zijn opgezonden. En toen hebben alle mensen die het van Christus leerden verwachten mee ingestemd. Verleen ons uw genade, dat wij getroost ons kruis op ons nemende, onszelf verloochenen, onze heiland belijden en in alle droefenis met opgeheven hoofd onze Heere Jezus Christus uit de hemel verwachten. En kijk, dat laatste, gemeente, dat geeft ook weer moed aan zo'n bidder en zo'n strijder. Hij is inmiddels in de hemel. Die bruiloft des lams, waar de Heere Jezus in de paaszaal al van sprak, over het nieuw drinken van de vrucht van de wijnstok, die bruiloft is daar al begonnen, gemeente. Mag ik het zeggen, de engelen schenken op dit moment de vrucht van de wijnstok al in. Voor wie de strijd te boven zijn en voor wie aan die tafel verwelkomd zijn. En de gastheer is de strijd ook te boven. Hij als eerste, de eersteling, de koning, de overwinnaar. En ieder die het in dit leven vol gebrokenheid en strijd van hem leert verwachten, die mag het geloven en die mag het wel eens zingen. Hij zal zijn werk voor mij voleinden. Of zoals Psalm 116 het zegt, dan noem ik het maar weer met een psalm uit het Hallel, dat ik het moment mag bereiken waarop ik zingen mag. Ontsluit, ontsluit voor mijn schreden de poorten der gerechtigheid. Door deze zal ik binnentreden en loven Heeren majesteit. Zal wat zijn, gemeent, als die gebroken klanken en die schorre stemmen over mogen gaan in volmaakte lofprijzing en aanbidding. Spurgeon zegt, op weg daarheen moet die gewilligheid die we bij de Heere Jezus zo duidelijk gezien hebben, ook steeds meer het leven van zijn discipelen gaan kenmerken. Maar dan zegt Spurgeon iets heel dieps, gemeente. Iets wat heel ver gaat. Hij zegt dan, zoals Christus het naderen van de dood zingend verwachtte, zo mag het geloof het ook doen. En inderdaad, je staat wel eens bij sterfbedden van kinderen van God, waarbij je ziet dat dat ook nog een keer kan. Datgene waar een mens altijd tegenop gezien heeft. Die laatste vijand waar die langs moet, voordat die thuis is. En dat toch het geloof zoveel krediet krijgt op de hemel, dat er vanaf het sterfbed gezongen wordt. Gemeente, zouden degenen die er nog buiten staan geen zin in krijgen om daar wat van te kennen. We zeggen er wel eerlijk bij, als je die lofzang leert zingen, zelfs bij het naderen van de dood, je krijgt ook dat andere erbij. Heel eerlijk zeggen, anders valt het straks tegen. Het is lofzang en kruisgang, allebei. Maar als je nou let op wat de discipelen van de Heere Jezus nu al en straks volkomen van hem krijgen, zouden we er niet allen naar staan, gemeente. Het is vandaag nog vrijelijk beschikbaar. Want als u mocht vrezen dat u te laat bent, dat datgene wat in Matteüs 26 nog kon en wat in Hebreeën 13 nog gelde, dat het voor u nu te laat is, te lang gezondigd, te ver doorgegaan in uw ongeloof en in uw onbekeerlijkheid, laat ik u dan met Hebreeën bemoedigen en zeggen, die Christus die ik u predik, hij is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Niemand wordt door hem afgewezen. Dat maakt afhankelijk, dat maakt aanhankelijk. En laten alle discipelen het met hun hart zingen. Ik ben, o Heere, ja, ik ben uw knecht, uw dienstmaagd, zoon, gij slaakt het mijne banden. Dies doe ik u gewillig offeranden, van lof en dank u plechtig toegezegd. Amen.